Ik smolders, even kort zeggen, verbeter me als ik het fout zeg, maar jij bent professor aan de KU Leuven.
Ja,
van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen.
Dat klopt, ja.
Ja. En je bent wel bezig daarmee bodem- en waterbeheer eigenlijk.
Ja.
En je bent dan ook, zit ook in het Instituut voor Duurzame Metalen en Mineralen, CIM2.
Ja, klopt. Ja, ja.
Kan je daar misschien eerst iets over zeggen? Wat voor instituut is dat eigenlijk?
Dat is eigenlijk een overkoepelende groep van mensen die zich inzetten met duurzaam beheer van materialen.
Mm-hmm.
Onderzoek doen over materiaalrecyclage, over milieuproblemen bij ontginningen. Maar voornamelijk het inzetten van close the loop, zeg maar. De gesloten loop om afval terug te recycleren en daar nieuwe producten uit te halen. Hè. Dus de circulaire economie voor materialen.
Ja.
En natuurlijk gaat het dan heel veel over mineralen elementen. Hè. Ja.
Ja.
Maar ik ben daar nog maar pas bij hoor. Ik ben geen stichtend lid. Die groep is al een tijdje en onze groep is er nog maar recent bij aangesloten.
Ja. En want de reden dat we jou bellen was eigenlijk naar aanleiding van een artikel dat ik had gezien dat was uitgekomen in The Lancet. Metal Mining and Birth Effects. Case Control Study in Lubumbashi. In de Katanga-regio in Congo. De reden dat ik bij het artikel was terechtgekomen was ook, we hadden een tijdje terug ook een bijdrage gedaan over loodvervuilingen in Hoboken.
Ja.
Rondom de Umicore-fabriek daar. En ik was eigenlijk beginnen denken, Umicore heeft ook een heel verleden in Congo. En voor mij, hoe zit het, mijn onderzoeksvraag was een beetje van, hoe zit het eigenlijk in Congo? Wordt daar veel onderzoek gedaan naar de milieuvervuiling daar? En ik vond eigenlijk heel weinig artikels erover.
Dat klopt. Dat is de reden waarom wij daar een project gehad hebben. We hebben langer dan 4 jaar daar gewerkt. Want het artikel waar je naar verwijst, dat is begonnen voor ons project en heeft zich nog verder gezet na dat project. En dat ging over juist nakijken hoe groot is de milieuverontreiniging rond de exploitatie van kobalt, maar niet enkel kobalt, maar ook koper en uranium in de regio in Katanga. En dus daar hebben wij onderzoek over verricht samen met de lokale partner, de lokale universiteit, over de Santé Publique, zoals dat heet, universiteit van Lubumbashi, de afdeling van Santé Publique, publieke gezondheid. En met hen hebben we dus hebben we verschillende jaren onderzoek gedaan naar de nadelige effecten van de mijnbouw op de gezondheid van de mensen.
Ja. En want bijvoorbeeld in Hoboken worden er strakke limieten gezet, hebben maximaal 5 microgram lood per deciliter bloed, denk ik.
Ja, klopt, zijn. Ja, ja.
Zo'n waarde worden niet gehanteerd, denk ik, in de regio Lubumbashi, of wel?
Met Lubumbashi, voor alle duidelijkheid, is het niet lood, hè. Is het kobaltverontreiniging, lood.
Mm-hmm.
We hebben ook lood onderzocht. Er zijn maar heel weinig mensen die de loodnormen overschrijden. Hè.
Ja.
Ik moet ook wel zeggen, de normen voor kobalt zijn er nauwelijks normen. Dat is ook een beetje, was ook ingegeven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid, hoe toxisch is kobalt. Hè.
Ja.
Voor lood is het heel goed bekend. Lood is een element dat duidelijk toxisch is en effecten op de volksgezondheid. En dus die heel strenge normen die we nu hanteren, dat is het resultaat van jarenlang onderzoek over het effect van lood.
Ja.
Bij kobalt is dat veel minder duidelijk. Maar daar is de blootstelling ordes van grootte groter dan wat wij hier kennen. Wat wij hier kennen, wij zitten nu echt naar hele kleine dingetjes te doen. Terecht, hè. We moeten nooit de lat moet hoog staan en de normen laag. Maar daar spreken we over een heel andere situatie, waar de mensen aan een cocktail van zware metalen zijn blootgesteld. Hè.
Mm-hmm.
Dus waaronder kobalt en koper en uranium, ook een beetje cadmium, wat minder, wat arsen. Maar in zo'n hoge concentraties dat je eigenlijk dat je toch wel de vraag stelt van waarom zijn ze niet eerder hier beginnen onderzoek te doen over het.
En het feit dat er weinig over geweten is eigenlijk, is dat omdat hoe komt dat er weinig financiering voor beschikbaar is? Daar een idee over?
Ja, dat is inderdaad, daar raak je een heel gevoelig punt aan. Hè. En dus het is zeker nu, het staat een beetje in het brandpunt van de belangstelling, omdat kobalt een essentieel element is voor de elektrificatie van onze economie. Dat is eigenlijk de elektrische voertuigen gebruiken batterijen.
Ja.
Kobalt, ook lithium. lithium, altijd maar minder en minder kobalt, omdat men ook weet dat er tekorten gaan zijn. Ja. 60-70% van de kobalt komt uit die regio. Dus je kunt je voorstellen, ja, amai, in die regio, waar de exploitatie op een helemaal ongecontroleerde manier gebeurt. Ja. Dus je moet dat zo zien. Dat is gewoon omwille van de slechte politieke structuur in Congo en Katanga. Mm-hmm. Zijn die licenties voor de ontginning, dat is een heel troebel manier hoe dat die tot stand komen. En er zijn geen vaste regels aan wat de bedrijven zich moeten houden. Hè. Ja. Je zit daar wel met de grote spelers, hè, dus die, laten we zeggen, de ontginningen wel op correcte manier doen. Mm-hmm. Maar je zit daar met een hele grote groep van... Ja, kleine ontginners en ook dus die artisanale mijnbouwers waar het altijd over gaat. Dus waar mensen zelf spontaan in kleine groep beginnen te ontginnen en verkopen aan tussenpersonen. En dat is eigenlijk een hele economie die heel weinig gecontroleerd wordt. En dus daar zijn de grootste problemen. En daar zit natuurlijk iedereen een beetje op te kijken van hoe moeten we daar nu mee omgaan. Mm-hmm. De eindgebruiker of de tussenbedrijven, die willen ook allemaal dat het kosher is, dat het correct is. Ja. En het is eigenlijk aan de bron, dus eigenlijk begint het probleem bij de vergunningen voor de ontginning, dat daar te weinig controle is. Hè.
Ja. En je hebt het over de artisanale mijnbouw.
Ja.
Die mineralen die zo worden ontgind, komen die dan niet in... Het circuit terecht eigenlijk?
Jawel. Ja. Je weet dat niet. En er is natuurlijk, dat wil men natuurlijk in de toekomst naar streven, dat men eigenlijk volledig kan traceren tot aan de bron van waar ze komen. Hè. Maar dat is toch niet. Dat is wat moeilijk. En uw vraag is terecht van waarom wordt dat niet meer geïnvesteerd? Kijk, we hebben dus ook verschillende malen aangeklopt bij de industrie om wat financiering te krijgen.
Ja.
Ze waren daar niet echt happig op. En dat is niet, moet ik misschien ook wel een beetje de industrie verdedigen daarin. Dat is niet dat ze zeggen van, oh, zie wel, de industrie die verdient daar te veel geld aan, zullen dan niet weten dat er problemen zijn. Mm-hmm. Maar je zit daar dus wel met een probleem. Als je daar onderzoek gaat doen over gezondheid, dan is de oorzaak van de slechte gezondheid niet enkel die mijnbouw, maar is een hele reeks van dingen. Dus de armste mensen... gaan dan eigenlijk die sowieso met ondervoeding zitten, met een enorme slechte sociale zekerheid, en dat is een heel moeilijke, complexe situatie, die zitten in die mijnen. En was iedere keer de vraag aan ons, maar hoe sluit je eigenlijk uit dat het effect effectief veroorzaakt wordt door het metaal? Ja. Dus kobalt, wat we van weten is, kobalt is toxisch, maar niet heel, heel erg toxisch. En om juist dat... onderscheiden, dat was echt niet makkelijk. Nu, we hebben dus die studie gedaan, dus die heeft toch wel wat blootgelegd over de misvorming bij de geboorte.
Ja.
Dan hebben we ook een studie gedaan van artisanale mijnbouw bij kinderen, dus blootstelling bij kinderen, dus de toxische effecten bij kinderen. Dan hebben we toch wel wat indicaties gevonden van DNA-schade in genetisch materiaal, maar zonder daar direct een epidemiologisch belangrijk eindpunt aan te koppelen. We wisten dat er DNA-schade was, maar we weten nog niet goed in welke mate vertaalt zich dat tot een verminderde leerachterstand en ontwikkeling. Dat hebben wij niet kunnen. Daar was het project tekort voor. Hè.
Ja.
Maar dus wat we wel nu hebben gedaan, is eigenlijk een relatie gelegd tussen de blootstelling aan metalen en de kans op een misvorming bij geboorte. Dus die er wel was. Niet enorm groot, maar toch wel, het was wel meetbaar. Hè?
Ja. Ja, dus. En als ik het goed artikel heb begrepen, kwam de relatie voornamelijk tot stand vanuit de vaders die in de mijnbouw werkten.
Ja, klopt. Ja. Dus je hebt statistisch een grotere kans wanneer de vader ook in de mijnbouw. In het begin zagen we eigenlijk gewoon, in het eerste begin van de studie, zagen we dat er meest misvormingen kwamen. Uit mensen die voornamelijk uit een mijnbouwregio zaten rond Lubumbashi, dus dat er meer misvormingen daar waren van kinderen.
Ja.
En dan hebben we dat verder en verder onderzocht en helemaal statistisch uitgepuurd, zeg maar. En dat was inderdaad een van de verklarende factoren.
Ja.
Wat wetenschappelijk natuurlijk interessant is, hè, van... Dus dat betekent, dus de vaders krijgen een effect en dat gaat dan toch door naar het genetisch materiaal van de zaadcellen en dan gaat dat dan door effectief tot het kind. Hè. Ja.
Want eigenlijk, als ik een van de besluiten van de studie is ook, dat er eigenlijk veel meer langdurige onderzoeken nodig zijn, hè, om die effecten beter in kaart te brengen.
Inderdaad, ja. Ja, dat is, ja, wij hadden heel graag nog een heel grote studie opgezet van die regio tegenover een andere regio in Congo, maar heel ver buiten de mijnbouw en met dezelfde sociale structuur. En dan gingen we het eigenlijk hebben over leerachterstand en ontwikkeling bij kinderen. Ik moet misschien toch nog even wel die andere studie, die in Nature Sustainability is uitgekomen, ging dus eigenlijk meer over kinderen. En mijn bijdrage was van, bloot zeggen, ik ben geen arts, ik ben milieudeskundige. En zo, mijn bijdrage was om na te kijken van waar komen die methaan, van waar komen die, is dat het drinkwater? En het blijkt voornamelijk uit het stof te zijn. Dus we dachten, eerst hadden we te zoeken naar het drinkwater en de voeding. En dus de voeding draagt wel wat bij. Dus al het voedsel, dus lokale groenten die ze in hun eigen tuin kweken, dat is allemaal, zit vol met kobalt en zo. Ja. Maar uiteindelijk bleek dat de stofingestie, dus in het droogseizoen is dat daar, dat is eigenlijk een stofwolk dat je overal ziet. Hè. Dus dat is echt van het, zo lang droog en zoveel stof. En in dat stof zit van alles.
Dat is eigenlijk ook ook bij de recente vervuiling die in Hoboken is vastgesteld, was bij Umecor zei ook dat een mogelijke verklaring was. Hè.
Stof, ja, dat is een van de redenen dat we inderdaad gekeken heeft. Hè. Dus de stofingestie. Mm-hmm. Dus een normaal kind, als dat buiten speelt, dan heeft dat zoiets van een 50 milligram stof. Dat is echt heel weinig, maar dat is voldoende hetgeen wat onder de nagels zit en dat ze even op de nagels bijten en zo van die dingen. Ja. Maar zaten wij dus met grammen stof. Dan moet je dus eigenlijk, dat is een theelepeltje stof dat je per dag eet. Maar je moet maar eens naar de foto's kijken van hoe de kinderen eruit zien. Mm-hmm. En dan snap je dat wel. Hè. Die zitten de hele dag buiten en die zijn gewoon onder stof. Hè. Mm-hmm. En het is voornamelijk bij die kinderen, en om die vaak worden die kinderen ook gebruikt bij die artisanale mijnbouw om zakken te verslepen en zo. En dan, dat was een heel triest verhaal. Hè. Die hebben daar gangen beginnen graven en te ontginnen. En dan hebben we toch gezien dat er bij de kinderen een grote blootstelling was aan kobalt. Dat is iets eigenlijk wat helemaal in het begin al vast stond. Ja. Van alle mensen die dus de outliers van heel hoog, de pieken van blootstelling, waren voornamelijk de kinderen. Ja. En dus niet de mannen die in de mijn zitten. Dat was wel een beetje een verrassing, maar kinderen. Ja. En zagen dat er eigenlijk. Dus natuurlijk, dat is een beetje de parallel, kun je ook zeggen met Hoboken. Het zijn inderdaad die kinderen, die zijn natuurlijk bij lood, dus dat de kinderen zijn meest kwetsbaar voor lood. En dus daar willen we aandacht. Mm-hmm. En dus al heel lang dat ze in Hoboken onderzoeken, hè, die kinderen die... In het begin was die norm 20 microgram per deciliter. Ja. We waren daar ook boven de norm, dan is die norm naar 10 gegaan, nu is dat naar 5. Ja. Ja. We leggen dat altijd maar hoger. En het blijft natuurlijk een aandachtspunt. Hè.
Want volgende week gaan we een interview doen met een advocaat van de IRA, de International Rights Advocates. En dat ze een rechtszaak hebben aangespannen, ook naar een aantal grote technologische bedrijven. Mm-hmm. Omwille van de rol eigenlijk van kinderarbeid eigenlijk. Dat is iets waar we volgende week nog wat dieper op ingaan. Want over de studie zelf had ik nog wel een aantal vragen ook. Er zijn heel veel verschillende auteurs die aan die studie hebben meegewerkt. Dat is echt een heel multidisciplinair team. Ik veronderstel dat daar ook, want je moet hem bijvoorbeeld, als je iets wilt onderzoeken, zwangere vrouwen wilt onderzoeken, moet je ook die vrouwen beschikbaar zijn. Dan moeten ze willen meedoen aan zo'n studie. Zijn er dan bijvoorbeeld waar dan ook antropologen of sociologen bij betrokken? Of hoe gaat het eigenlijk om zo'n mensen eigenlijk te kunnen overtuigen om placenta af te staan, bloedstalen, urinestalen? Dat is toch niet eenvoudig, denk ik.
Nee, maar de meeste mensen waren lokale artsen, hè, die daar ook bij staan. Dat zijn artsen die betrokken zijn, die in het ziekenhuis werken. Ja. Dus de studie is opgezet dus met in het ziekenhuis, op het moment dat er zo'n kind geboren werd, werd een arts bijgehaald natuurlijk. En dan werd dan direct ook een andere patiënt die een gezonde baby had, ook geïnterviewd, ook om die stalen af te staan. En dat is eigenlijk om juist het fenomeen, dus als je een staal afstaat van in verre, is dat dan al niet verontreinigd omwille van het feit dat die kliniek, je mag niet vergeten, hè, dus in wat voor omstandigheden dat je daar zit. Hè, dus stof is alomtegenwoordig. Hè. Ja. En een staal, zelfs een urinestaal, je denkt, je kan je gewoon gemakkelijk afnemen, dat is dus niet waar. We krijgen ook urinestaal binnen waar je denkt, wat is dat hier? Dus nu allemaal stof dat erin hangt. Okay. Dus daarom deden wij dus effectief zo'n controle per geval dat er is, want er waren niet zoveel gevallen natuurlijk, hè, gelukkig. Maar dus per geval hadden wij dus een staal van een gezonde patiënt. En van moeder en vader van de patiënt en van het kindje zelf, dat hebben we dan nog een staal gewoon. Ja, ja. Ja.
En dan zijn er nog huisbezoeken afgelegd ook nog, hè, denk
ja.
ik. Hè.
Ja, 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 ja,
dat is dan,
ja, ja.
Dat was dan om te onderzoeken of het welke stof er sowieso in de keukens aanwezig waren en hoe dat mensen koken en zo. Of...
Ja.
Want een term die een paar keer in het artikel voorkomt, zijn de confounders. Dat is een Engelse term. Kan je daar iets meer over uitleggen wat dat zijn?
Ja, dat zijn de verstoorde effecten statistisch, maar eigenlijk komt dat erop neer van, als je dus die mensen hebt, hè, dus die met een misvormde baby, dan moet je natuurlijk kijken van in hoeverre is het metaal ofwel komt het van andere dingen. Als die dus juist van een lagere socio-economische status zijn en die hebben dan te weinig vitamine of die hebben te weinig mineralen en zo. Verschillende dingen kunnen dat storen en dat is het continu wat je, dat is natuurlijk een epidemiologie, dat is geen experiment dat je doet van we gaan nu eens eventjes u naar de mijn sturen en dan zorgt dat die vrouw zwanger is en dan kunnen we dan doen. Nee, dat is gewoon, je doet het epidemiologisch en de mensen die in die mijn werken zijn al omwille van verschillende factoren. Dus je moet dus van alle confounding factors, verstorende factoren eruit halen. Hè? Ja. Dus,
En daar zijn jullie wel dan in geslaagd eigenlijk in die studie dan om? Door dan die controlegroep eigenlijk te gebruiken, veronderstel ik?
Dat is één van de methodes, maar dat is ook, we hebben ook heel veel statistiek gedaan, hè? Dus je brengt alle mensen samen, alle gegevens samen, en je kijkt mensen die dan effectief vitamine nemen en je kijkt wat het effect daarvan is statistisch. Je kan dan nooit zeker zijn of het oorzakelijk is, maar dat is nu wel de techniek, anders krijg je dat natuurlijk niet, anders krijg je dat nu niet verkocht, die boodschap. Je moet zeggen van na correctie daarvoor en daarvoor en daarvoor. Dus het moeilijkste was eigenlijk de genetische effecten. Dus je hebt sowieso bij misvormingen heb je natuurlijk heel veel genetische oorzaken, sowieso van mensen die toevallig een kind krijgen omwille van de genetische factor, dan moeten we eruit filteren. En dat is dan heel vaak met foto's moeten geïntroduceerd worden door genetici van de KU Leuven, die dan eigenlijk zeggen van wat denk wel dat een zo is of dat zo is. Hè? Dat is nu wel mijn domein niet. Hè? Dus, ik was verantwoordelijk voor de chemische analyses van die stalen. Hè?
Ja, maar ik was gewoon wel in de wetenschappelijke methode, was, vond ik ook echt wel boeiend om te lezen. Ook tegenwoordig is heel actueel eigenlijk, hè, het inzicht in wetenschappelijke methodes. En hoe mensen tot resultaten komen.
Blootstelling kan je meten, maar de effecten, wanneer je het gezondheidseffect meet, als je zegt van... die is ziek of die, dat is een ongezonde baby enzovoort, dan moet je altijd enorm opletten. Hè? In een epidemiologie, dat kan van alle effecten, door van alles veroorzaakt zijn. Hè?
Ja.
En vandaar dus je hebt te zien, er staat heel veel statistiek in en heel veel mogelijkheden die het allemaal kunnen verklaren. En we blijven ook voorzichtig met onze interpretatie van uiteindelijk. Ja.
Op één ding wil ik nog terugkomen, je hebt het zelfs vermeld ook, eigenlijk dus de link met de industrie zelf. Dus komen vanuit de industrie zijn er ook een aantal allianties opgericht eigenlijk, hè, om te zorgen dat er propere kobalt is, onder de Fair Cobalt Alliance of de Global Battery Alliance.
Ja, ik ben goed geïnformeerd.
Werken die allianties? Heb je daar een zicht op? Want jullie werken er misschien mee samen ook?
Wel, die Global Battery Alliance, die zijn met ons komen praten. Ook Micor is met ons komen praten over die studies. Gewoon om meer details te weten en ons ook advies vragen van hoe dat zij dat moeten opzetten. Maar we hebben eigenlijk nog geen financiering van ontvangen. Dus van, we hebben wel eens ooit bij die Global Battery Alliance, geloof ik, hebben we ook wel eens... Dat was een heel vriendelijke mensen en ook heel degelijke mensen toch. Die met de beste bedoelingen, dus in die Global Battery Alliance, daar zitten natuurlijk de grote batterijspelers in en ook een aantal mensen van de automotive industrie. Die willen eigenlijk allemaal hetzelfde hoor. Maar de vraag is van op welke manier moet je dat nu doen. Hè?
Ja.
Er is niemand die zich echt in dat wespennest van Katanga echt durft volledig storten. Hè? Dus, Micor heeft er eigenlijk nog een redelijk goede, nog wat connecties met een van vroeger, maar dat ze dus nog effectief nog wel wat kunnen, want zij willen ook uiteraard niet geassocieerd worden met wantoestanden, sociale wantoestanden en met milieu-onvriendelijke situaties. Maar de vraag is van, hoe doe je dat? Hè? Dus welke indicaties kan je gebruiken De vraag die altijd opkomt is van, wat zijn de indicatoren om te zeggen van, dit is wel goed ontgonnen. Dus hoe moet je uw werknemers effectief gaan monitoren? Dus wat kan je allemaal doen? Hè? Dus wij blijven altijd zeggen dat een urinestaal altijd een zeer goede indicatie is van de blootstelling aan kobalt. Hoe kobalt weten we goed, dat je enkele weken later al kan zien of die personen te veel kobalt hebben gehad. Ja. Dus en dat is eigenlijk een algemene maat van blootstelling aan stoffen. Want die toestanden, dat is, toen ik de eerste keer geweest ben, wel, dat was zo schrijnend dat ik er met de foto's dadelijk lesgegeven heb aan onze studenten en zeg van, mensen, je weet eigenlijk totaal niet wat dat er eigenlijk met alle materiaal dat je gebruikt in de gsm en weet ik veel wat, van waar dat komt. Dat was nu echt van clandestine mijnbouw, waar we nooit begrepen hebben wie dat erachter zat, maar mensen die in putten gingen van 9 meter diep zonder enige bescherming en die volledig onder het stof, maar werkelijk volledig onder het stof, terug naar huis gingen. Hè. Ja. En dan en dan ook die daar $10 per dag voor kregen en dan $9 s'avonds uitgaven aan alcohol en prostitutie. Hè. En die dan met aids naar huis gingen en uiteindelijk finaal. Dus dat is dan, als je dan denk je van verdorie, wat is dit hier? Hè? Maar nu spreek je niet over die grote organisaties, hè, de grote mijnbouworganisaties doen dat niet. Dan daar raak je ook op het terrein niet, want dan is het allemaal afgeschermd. Iedereen heeft daar een helm en schoenen en een masker enzovoort. Maar die clandestine mijnbouw is. Ook zelfs de consul, de Belgische, op de consulaat in Katanga, de Belgische consul heeft daar ook, zit daar ook wat achter, vindt ook dat wij dan meer moesten rugbaarheid geven van de toestanden daar. Ja. Hè. Niet dat België daar onder één hoedje speelt met de vervuilende integendeel.
En met dan misschien om af te ronden. En naar de toekomst toe, hoe zie je mogelijkheden om dat meer naar buiten te brengen, in openbaarheid te brengen? Wie kan daar een rol in spelen?
Goh, op dit moment zou ik opnieuw wel een langdurig project hebben. Dus we hebben natuurlijk nu met die publicaties zijn we naar buiten gekomen en die krijgen natuurlijk wel redelijk wat aandacht in de wetenschappelijke wereld. Iedereen ziet ook de beperkingen wetenschappelijk, dat we nog altijd geen, dat we niet de vinger op de wonden kunnen leggen van bij die dosis heb je nadelige effecten en dan moeten we zo en zo en zo doen. Maar eigenlijk zouden we moeten, zijn we aan het vissen naar een langdurig project. Maar de drijvende kracht is intussen op pensioen, dat is Benoît Nemery. Ja. Dat is eigenlijk de man die het allemaal trok. En je moet eigenlijk ook een beetje, je moet de energie hebben om er volledig achter te gaan. Hè? Want de logistieke operatie van zo'n onderzoek is bijzonder. En groot, en dan ook de veiligheid is ook niet altijd gegarandeerd van onderzoek. Hè. Dus wij stellen onszelf ook een beetje bloot aan, een beetje een risico als je daar gaat. Niet iedereen die nu graag komen, hè. Je moet dat ook niet vergeten, dat we zijn beschermd geweest door parlementairs, om je maar een idee te geven. Dus de eerste staalname was er iemand van het parlement bij om ons te beschermen, zodat we dus niet werden aangevallen. Hè. Ja. Dus dat is een... Dat zijn geen VZW's daar, hè. Nee, maar de toekomst, eigenlijk zouden wij moeten opnieuw dat onderzoek doen, maar een langdurig onderzoek. We hebben daar eens een voorstel van ingediend, maar dat is nog niet gefinancierd. Ja. Het onderzoek waar u naar verwijst is deels gefinancierd met MFLF geld. Dus dat is met dat waar de Vlaming aan bijgedragen heeft. Dat is een deel en de rest kwam van de vlieren van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
Oké. Goed, ik wens je succes met je toekomstig onderzoek.